Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om te luisteren naar de Heilige Vader en om meer te weten te komen over de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag zullen we opnieuw de gelegenheid hebben om te luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op zondag 24 oktober. Dat was eveneens de dag waar wij de missiezondag hebben gevierd en daar heeft de paus ook naar verwezen tijdens zijn moment waarop dat hij het volk heeft toegesproken. Verder zullen wij vandaag ook aandacht hebben voor een document dat werd gepubliceerd door de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, voor de uitvoering van een decreet van Paus Franciscus, een motu proprio magnum principium, dat dient ter uitvoering van het decreet postquam sumus pontifex. En daar gaan we ook even blijven bij stilstaan, bij de beslissingen die daar genomen zijn in verband met de liturgie. En dat zullen we dan besluiten met nog enkele nieuwsberichten uit het Vaticaan. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij even binnen in het Apostolische Paleis. En gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En kijken we dan in het bijzonder naar zaterdag 23 oktober. Dan heeft de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen, ontvangen. Alsook mevrouw Marta Lucia Ramirez, vicepresident en minister van Buitenlandse Zaken van Colombia. De paus ontving kardinaal Raimundo Damasceno Assis, de aartsbisschop emeritus van Aparecida in Brazilië, monseigneur Carlos Gustavo Castillo Matasolio, metropoliet aartsbisschop van Lima in Peru, en de leden van de Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Op maandag 25 oktober ontving de paus de heer Frank-Walter Steinmeier, dat is de president van de Federale Republiek van Duitsland. Deze werd vergezeld door zijn echtgenote en hun gevolg. Ook ontving de paus professor Carlos Miguel Caratea Grau, rector magnificus van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Peru, samen met zijn gevolg. Ook werd er een audiëntie verleend aan Dr. Patrick Kelly, het hoofd van de Knights of Columbus, en werden de deelnemers aan de ecumenische pelgrimstocht naar Rome, con Lutero dal Papa, ontvangen door Paus Franciscus. Opnieuw enkele audiënties dus, die werden verleend aan een verscheidenheid aan groepen en mensen die naar Rome waren gekomen en die dus door de paus werden ontvangen en ook een boodschap hebben gekregen van hem. Zoals beloofd gaan we vandaag stilstaan bij een document van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Deze hebben namelijk een decreet gepubliceerd ter uitvoering van het motto proprio Magnum Principium. En dat gaat over de bevoegdheden van de congregatie en de bisschoppelijke conferenties in de wereld met betrekking tot de vertaling van liturgische teksten. En dan gaat het eigenlijk over de vertaling van de Latijnse teksten naar de volkstaal. De huidige prefect van de congregatie, dat is aartsbisschop Arthur Roke, die zei dat dit nieuwe decreet van de congregatie voor de goddelijke eredienst de verantwoordelijkheden van de bisschoppenconferenties wil benadrukken, bij de grote taak om het complexe project van de vertaling van de Latijnse liturgische teksten in de volkstalen te voltooien. Dit ter illustratie van het decreet Postquam Sumus Pontifex ter uitvoering van het motto proprio Magnum Principium, waarin Paus Franciscus, kanon 838 van het wetboek van kanoniek recht, wijzigde. De tekst van het nieuwe decreet, gepubliceerd op de liturgische gedachtenis van de heilige Paus Johannes Paulus II, interpreteert en verduidelijkt hoe de door Paus Franciscus aangebrachte wijzigingen die gevolgen hebben voor de bevoegdheden van de bisschoppen en van de congregatie ten uitvoer moeten worden gebracht. Postquam Sumus Pontifex herinnert eraan dat aangezien de hoofdverantwoordelijkheid met betrekking tot liturgische vertalingen bij de bisschoppen ligt, de bisschoppelijke conferentie deze taak rechtstreeks op zich moet nemen, met de nodige medewerking van geschikte personen, waaronder deskundigen die zijn opgeleid in het vertalen van liturgisch Latijn. Het doel is te garanderen dat de juiste en integrale uitdrukking van het geloof van de katholieke kerk in een bepaalde taal wordt overgebracht in overeenstemming met haar leer en met het juiste vocabulaire. Het Dicasterium voor de Goddelijke Eredienst is vervolgens verantwoordelijk voor de recognitio en confirmatio van het werk van de bisschoppen. De recognitio bestaat uit een toetsing van wat door de bisschoppenconferentie is goedgekeurd en van de legitimiteit van de gevolgde procedure, rekening houdend met de redenen die worden aangegeven door de cultuur en de traditie van een land en door pastorale behoeften. De confirmatio bestaat in de bekrachtiging die de apostolische stoel geeft aan de vertaling van bijbelse en liturgische teksten, na zich te hebben vergewist van de legitimiteit van de goedkeuringsprocedure die door de bisschopconferenties is gevolgd. In een brief van oktober 2017 over de juiste interpretatie van het motto proprio had Paus Franciscus gespecificeerd dat de nieuwe wetgeving de bisschoppenconferenties nu de bevoegdheid geeft om de goedheid en consistentie van vertalingen uit het Latijn te beoordelen, zij het in dialoog met de heilige stoel. De recognitio, legde hij uit, duidt slechts op de verificatie en waarborging van de overeenstemming met de wet en de gemeenschap van de kerk, die niet mag leiden tot een geest van opleggen aan de bisschoppenconferenties van een bepaalde vertaling die door het dicasterium is gemaakt, omdat dit het recht van de bisschoppen zou schaden. Hij merkte verder op dat de confirmatio daarom niet langer een gedetailleerd woord-voor-woord onderzoek veronderstelt, behalve in voor de hand liggende gevallen die aan de bisschoppen kunnen worden voorgelegd voor verdere overdenking. Onze collega's van de Vaticaanse media die gingen in gesprek met de prefect en hebben hem enkele vragen gesteld die we ook, en antwoorden natuurlijk die hij heeft gegeven, aan u willen voorleggen. Een eerste vraag. Excellentie, dit uitvoeringsdecreet werpt licht op wat in 2017 werd vastgesteld door het motu proprio Magnum Principium van de Heilige Vader. Voordat we ingaan op de details van het decreet, mogen we dan kort in herinnering brengen wat het motu proprio juist heeft vastgesteld. Want het is toch wel duidelijk, en het gaat hier over een aantal documenten die gepubliceerd zijn in 2017 en die nu uitgewerkt zijn tot een, ja, zeg maar, concrete stappen die worden ondernomen om duidelijk te maken waar de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie ligt en waar de verantwoordelijkheid ligt van de Heilige Stoel, in dit geval het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, in het vertalen van liturgische teksten van het Latijn naar de volkstaal. De prefect zei het volgende. Samengevat kunnen we zeggen dat het motu proprio, Magnum Principium, de formulering van enkele normen van het wetboek van kanoniek recht heeft gewijzigd, die te maken hebben met de publicatie van liturgische boeken in de volkstaal. Om deze reden is een reeks wijzigingen aangebracht in de tekst van kanon 838, meer bepaald in de paragrafen 2 en 3. In het motu proprio zelf worden de grondbeginselen voor de vertaling van liturgische teksten in herinnering gebracht en uiteengezet, die als het gebed van de kerk door de bevoegde kerkelijke autoriteit wordt geregeld. Eigenlijk gaat het om een samenwerking tussen de Heilige Stoel en de bisschoppenconferenties te vergemakkelijken en ook vruchtbaarder te maken. De grote opdracht van het vertalen, met name het vertalen in hun eigen taal, van wat we vinden in de liturgische boeken van de Romeinse ritus, komt toe aan de bisschoppen. Deze taak is een grote verantwoordelijkheid, omdat dankzij deze vertalingen het geopenbaarde woord kan worden verkondigd en het gebed van de kerk kan worden uitgedrukt in een taal die het volk van God kan verstaan. Dit uitvoeringsdecreet, dat Postquam Summus Pontifex heet en gedateerd is op 22 oktober, de gedenkdag van Paus Johannes Paulus II, presenteert de normen die zijn afgeleid van de wijzigingen die in Magnum Principium zijn opgenomen. In het bijzonder moet worden benadrukt hoe het deze normen verduidelijkt en definieert met betrekking tot de publicatie, erkenning en confirmatie van de liturgische boeken, wat een gemeenschappelijke taak is van de bisschoppenconferenties en de apostolische stoel. Het decreet bestaat uit een inleiding en twee delen. Het eerste deel presenteert de normen en procedures die in acht genomen moeten worden bij het uitgeven van liturgische boeken, zowel voor hun vertaling als voor het invoeren van radicalere aanpassingen, zoals voorzien in nummer 40 van Sacrosanctum Concilium. Een volgende vraag van de journalist was: hoe ontwikkelt zich in het licht van deze hervorming en van de verduidelijkingen die Paus Franciscus in zijn brief van oktober 2017 schreef, de relatie tussen de congregatie voor de goddelijke eredienst en de afzonderlijke bisschoppenconferenties over het onderwerp vertalingen van liturgische teksten in de volkstaal? De prefect legde uit: deze hervorming van Paus Franciscus beoogt de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de bisschoppenconferenties te onderlijnen, zowel bij het beoordelen en goedkeuren van liturgische aanpassingen voor het grondgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn, als bij het voorbereiden en goedkeuren van vertalingen van liturgische teksten. Anderzijds is ons dicasterium verantwoordelijk voor de beoordeling, recognitio, van de door de bisschoppenconferenties goedgekeurde aanpassingen en voor de bevestiging, confirmatio, van de gemaakte vertalingen. Dit moet steeds gebeuren in een klimaat van samenwerking en dialoog, dat het liturgische leven van de Latijnse kerk ten goede komt, zoals Paus Franciscus zelf heeft opgemerkt in Magnum Principium. En dan gaat een volgende vraag als volgt. Hoe kan in de 4 jaar sinds de publicatie van het motu proprio de toepassing ervan worden beoordeeld? En de prefect zegt, mijn ervaring in deze jaren als aartsbisschoppelijk secretaris en sinds een paar maanden als prefect is zeer positief en ook zeer verrijkend geweest. In ons dagelijks werk zien we de universaliteit van de kerk en tegelijkertijd de uniciteit van elke lokale kerk. De bisschoppen als moderatoren, promotoren en hoeders van het liturgisch leven in hun specifieke kerk hebben een grote gevoeligheid als gevolg van hun theologische en culturele vorming die hen in staat stelt de teksten die van de openbaring en de liturgie te vertalen in een taal die beantwoordt aan de aard van het volk van God dat aan hen is toevertrouwd. Rekening houdend met wat het motu proprio aangeeft en in het licht van dit uitvoeringsdecreet wil ons dicasterium, zoals de Heilige Vader dat wenst, een instrument zijn ten dienste van de universele kerk. Dit alles kan worden samengevat door te zeggen dat de kern van deze verandering het verlangen is om Gods volk dichter bij de liturgie te brengen en de liturgie dichter bij hen. Aldus de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Nu, dat lijkt wat allemaal detailistisch en misschien wat meer te maken met kanoniek recht, maar deze dingen zijn toch echt wel van wezenlijk belang, omdat de liturgie voor een groot stuk het leven van de lokale kerk gaat bepalen. En zeker sinds het moment dat ook de volkstaal gebruikt wordt in de liturgie. Daarvoor was het als het ware een sterker controleorgaan dat men bij de vertaling van teksten enkel kon rekenen daarbij op het dicasterie van de goddelijke eredienst, die dan eigenlijk bepaalde wat er in de boeken terecht kon komen, terwijl men nu eigenlijk zegt van kijk, in plaats van iedere keer naar Rome daarmee te gaan met daar duidelijke toestemming voor te vragen of wat dan ook, willen we eigenlijk erop duiden dat de bisschoppen zelf verantwoordelijk zijn om te waken over de rijkdom van de liturgie in hun lokale kerk. En daar de nodige experten rond zich te verzamelen, die misschien meer voeling hebben met bepaalde culturen. Ik denk dat in het Westen dat niet zozeer het geval is, maar in bepaalde plaatsen in de wereld zal dat zeker wel het geval zijn. Voor het ontwikkelen van een bepaalde liturgische taal. En uiteraard blijft het zo dat wanneer zo'n vertalingen gemaakt zijn, dat de congregatie daar zelf even naar kijkt. Er zijn 2 fases. Ten eerste een soort van controle of dat het inderdaad overeenkomt met wat de bedoeling is van de tekst en dan een tweede een bevestiging. Dus het blijft ja, toch nog altijd een beetje een controleorgaan op dat vlak, wat ook goed is, hè, want anders loop je het risico dat er een te grote wildgroei zou zijn aan verschillende interpretaties en dergelijke meer. Maar anderzijds wil de paus ook ruimte geven aan de invloed van de lokale culturen in de liturgie, zonder daar al te ver in te gaan. Het is zoeken naar een goede middenweg. En de paus vertrouwt zijn bisschoppen die taak zeker toe en wijst hen ook op hun verantwoordelijkheid. Mochten daar nog verdere beslissingen in komen, dan hoort u het zeker in Radio Vaticaan. Tijd voor ons om even te gaan luisteren naar Paus Franciscus zelf. Op zondag 24 oktober sprak de Heilige Vader de aanwezige gelovigen toe op het Sint-Pietersplein, die zich verzamelden om samen met de paus het Angelus te bidden, zoals wij ook zo meteen zullen doen. Het is het moment dat de paus neemt om de gelovigen toe te spreken. Vaak geeft hij een korte meditatie over het evangelie dat we die zondag hebben mogen horen. En kan hij eventueel de aandacht vestigen op een bijzonder feest of een bijzonder gebeurtenis in de wereld of in de kerk? Deze keer, zoals we ongetwijfeld allen hebben gehoord tijdens de heilige mis op zondag, krijgen we de passage van de ontmoeting tussen Jezus en Bartimeus, de blinde bedelaar, aan de poorten van Jericho. Jezus, die zijn laatste fase, zeg maar, van de tocht naar Jeruzalem gaat aanvatten en alvorens hij Jericho verlaat, daar Bartimeus ontmoet. Een blinde die Jezus toeroept om erbarming met hem te hebben. We gaan luisteren naar Paus Franciscus, die ons een meditatie geeft over deze passage uit het Evangelie.
L'ultimo, prima dell'ingresso del Signore a Gerusalemme per la Pasqua.
Dierbare broeders en zusters, het Evangelie van de liturgie van vandaag verhaalt dat Jezus Jericho verlaat om Bartimeus, een blinde man die langs de kant van de weg stond te bedelen, zijn gezichtsvermogen terug te geven. Het is een belangrijke ontmoeting, de laatste voor de intocht van de Heer in Jeruzalem, voor het Pascha. Bartimeus had zijn zicht verloren, maar niet zijn stem. Toen hij hoorde dat Jezus op het punt stond voorbij te gaan, begon hij het uit te roepen. Zoon van David, Jezus, ontferm u over mij. En hij schreeuwt, hij roept dit. De discipelen en de menigte ergeren zich aan zijn geschreeuw en berispen hem te zwijgen. Maar hij schreeuwt nog harder, Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus hoort het en stopt onmiddellijk. God luistert altijd naar het geroep van de armen en wordt helemaal niet gestoord door de stem van Bartimeus. Integendeel, hij beseft dat hij vol geloof is, een geloof dat niet bang is om aan te dringen, om aan Gods hart aan te kloppen, ondanks het onbegrip, ondanks de verwijten. En hier ligt de wortel van het wonder. In feite zegt Jezus tot hem, uw geloof heeft u gered. Bartimeus' geloof schijnt doorheen zijn gebed. Het is geen timide, conventioneel gebed. Hij noemt de Heer Zoon van David, dat wil zeggen hij erkent hem als de Messias, de koning die in de wereld komt. En dan noemt hij hem bij zijn naam vol vertrouwen Jezus. Hij is niet bang voor hem, distantieert zich niet. En zo vanuit het hart roept hij tot de vriendelijke God. Ontferm u over mij. Alleen dat gebed. Heb medelijden met mij. Vraagt hem niet om een paar munten, zoals hij doet met voorbijgangers. Hij vraagt alles aan hem die alles kan. Van mensen vraagt hij verandering. Van Jezus die alles kan, vraagt hij alles. Ontferm u over mij. Ontferm u over alles wat ik ben. Hij vraagt niet om een genade, maar stelt zichzelf voor. Hij vraagt om genade voor zijn persoon, voor zijn leven. En het is geen klein verzoek, maar het is mooi. Omdat het barmhartigheid oproept, dat we zeggen mededogen, Gods barmhartigheid, zijn tederheid. Bartimeus gebruikt niet veel woorden. Hij zegt het wezenlijke en vertrouwt zich toe aan de liefde van God, die zijn leven weer kan doen opbloeien, door te doen wat voor mensen onmogelijk is. Daarom vraagt hij de Heer niet om aalmoezen, maar openbaart hij alles, zijn blindheid, zijn lijden. Dat verder ging dan enkel niet kunnen zien. De blindheid was het topje van de ijsberg, maar in zijn hart moeten er wonden, vernederingen, gebroken dromen, fouten, wroeging aanwezig geweest zijn. Hij bad met zijn hart. En wij dan? Als wij God om genade vragen, leggen wij dan ook onze eigen geschiedenis, onze wonden, onze vernederingen, gebroken dromen, fouten en wroeging in het gebed?
Figlio di Davide,
Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Laten wij vandaag dit gebed doen. Laten we ons afvragen, hoe staat het met mijn gebedsleven? Laat ieder van ons dat zich afvragen. Hoe staat het met mijn gebedsleven? Is het een moedig, goede volharding van Bartimeus? Weet ze de Heer te vangen als hij voorbij komt? Of stelt mijn gebedsleven zich tevreden met af en toe een formele groet als ik er eens aan denk? Maar die lauwe gebeden helpen helemaal niet. Is mijn gebed wezenlijk? Legt het mijn hart bloot voor de Heer? Breng ik hem het verhaal, de gezichten van mijn leven? Of is het anemisch, oppervlakkig? Bestaat het uit rituelen, zonder genegenheid of hart? Wanneer het geloof levend is, is het gebed hartelijk. Het smeekt niet om centen. Het is niet gereduceerd tot de noden van het ogenblik. Alles moet gevraagd worden aan Jezus, die alles kan. Vergeet dit alstublieft niet. Alles moet gevraagd worden aan Jezus, die alles kan, met mijn aandringen. Hij kan niet wachten om zijn genade en vreugde in onze harten uit te storten, maar helaas zijn wij het die afstand houden, misschien uit verlegenheid of luiheid of uit ongeloof. Velen van ons, als we bidden, geloven niet eens dat de Heer een wonder kan verrichten. Ik moet denken aan het verhaal dat ik heb vernomen van de vader die van de artsen te horen kreeg dat zijn 9-jarige dochter de nacht niet zou doormengen. Ze lag in het ziekenhuis. Hij nam een bus en ging 70 kilometer verder naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw. En het was gesloten. En hij zei, zich aan het hek vastklampend, de hele nacht doorbrengen met bidden, Heer, red haar. Geef haar leven. En hij bad dat Onze Lieve Vrouw de hele nacht lang, schreeuwend tot God, huilend vanuit zijn hart. En toen hij 's morgens terugkwam in het ziekenhuis, trof hij zijn vrouw huilend aan. En hij dacht, ja, ze is dood. En zijn vrouw zei, je kunt het niet begrijpen, je kunt het niet zien. De dokters zeggen dat het iets vreemd is. Ze lijkt te zijn genezen. De roep van die man, die om alles vroeg, werd gehoord door de Heer die hem alles had gegeven. En dat is geen verhaal, hè? Ik heb het zelf gezien in een ander bisdom. Hebben wij diezelfde moed in het gebed? Aan hem die ons alles kan geven, laten wij alles vragen zoals Bartimeus, die een groot onderwijzer was, een grote meester in het gebed. Mogen hij, Bartimeus, een voorbeeld voor ons zijn met zijn concrete, standvastige en moedige geloof. En mogen Onze Lieve Vrouw, de heilige maagd die bidt, ons leren ons met heel ons hart tot God te wenden, in het vertrouwen dat hij aandachtig luistert naar elk gebed. De paus spreekt opnieuw rechtstreeks tot ons en tot ons hart en stelt ons opnieuw een vraag die als het ware een beetje huiswerk inhoudt bijna. Hoe staat het met mijn gebedsleven? Vraag ik de Heer in mijn gebed enkel om mijn eigen noden die ik kan onderscheiden te ledigen? Of leg ik alles wat ik ben, alles wat ik heb, voor Hem neer? Toon ik Hem werkelijk wat er in mijn binnenste, in mijn hart, gaande is? Of hou ik dingen voor Hem verborgen? Het is daar waar we dat doen, dat onze blindheid is. We moeten toestaan dat de blik van Jezus ons hele hart mag zien. Alles, inclusief het moeilijke, het lastige, het verkeerde, het zondige. Enkel zo kan Jezus een wonder doen voor ons allen. En de paus die zegt het hier letterlijk en zegt, ik heb dat zelf met eigen ogen gezien, dit verhaal van die man die een wonderlijke genezing heeft gekregen. Jezus kan alles. Geloven wij dit werkelijk, dat Jezus alles kan? Iemand die dat zeker geloofde, was de heilige maagd Maria. Zij is onze grote voorspreekster omdat zij weet dat Jezus alles kan. Wel, laten we ons vol vertrouwen tot haar wenden. We bidden samen met de paus uit Angelus en daarna kom ik graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het tweede deel van Radio Vaticaan, waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om nog een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Zo heeft de Heilige Vader recent ook nog een ontmoeting gehad met de deelnemers aan het 24e generale kapitel van de Dochters van Maria, Hulp der Christenen, met als thema generatieve gemeenschappen van leven in het hart van de eigen tijd. De zusters van Don Bosco, die tijdens het kapitel van dus het Instituut van de Dochters van Maria Hulp der Christenen, zoals zij voluit heette, wel die werden opgeroepen om te luisteren naar de jongeren en van daaruit hun missie te hernieuwen. Op het einde van hun 24e generale kapitel werd zuster Chiara Casuola gekozen tot algemene overste. Hij vroeg de zusters van deze Salesiaanse familie rekening te houden met de multiculturele sociale context van vandaag. De paus ging daarbij niet uit de weg dat er dramatische spanningen zijn en uitdagingen, zoals de coronapandemie. Maar ze moeten blijven luisteren naar het woord van God. Zo zei de paus, vooral in deze fragile en onzekere tijden, met de vormen van armoede die door de coronacrisis worden veroorzaakt of nog groter zijn geworden. Maar deze crisis biedt hen ook de mogelijkheid, zo zei hij, om de wortels van het oorspronkelijke charisma van hun congregatie te herontdekken. Een uitgelezen kans om de schoonheid van het Godgewijde leven te herontdekken. Om ja aan God te zeggen, opnieuw, en om dat ja te hernieuwen als vrouwen en gemeenschappen die zich door de Heer en door de werkelijkheid laten bevragen. De paus moedigde hen aan om de vitaliteit van hun charisma vanuit de gedrevenheid door de Heilige Geest niet verloren te laten gaan. En om gemeenschappen te laten groeien die verweven zijn met intergenerationele, interculturele, broederlijke en hartelijke relaties. Diezelfde openheid voor de Geest zal hen in staat stellen om te volharden in hun engagement ten dienste van de armen en van de jongeren die aan hun zorgen worden toevertrouwd. Luisteren naar actieve aanwezigheid bij en liefde voor de jongeren. Dat staat in het centrum van hun charisma, zo zei de Heilige Vader. En zo komen we gemakkelijk bij het thema van Missiezondag natuurlijk. Daar heeft Paus Franciscus ook na het Angelus nog hulde gebracht aan de vele priesters en religieuzen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de verkondiging van het evangelie. In het bijzonder in streken waar de mensen nog nooit over Jezus of over de blijde boodschap hebben gehoord. We weten dat vandaag de dag het een beetje de gewoonte is geworden om onder andere ook missionarissen steeds met een argwanende blik te gaan bekijken. Maar we mogen niet vergeten dat deze vele missionarissen, zowel priesters als religieuze mannen en vrouwen, maar ook lekengelovigen, met hun getuigenis in de frontlinie staan ten dienste van de kerk. En heel vaak een hoge prijs betalen voor die persoonlijke getuigenis. Om in het leven van het evangelie te getuigen in landen die Jezus niet kennen. Niet zozeer om te bekeren of aan zieltjeswinnerij te doen, zoals maar al te vaak wordt gezegd, maar om de blijde boodschap te brengen, namelijk dat iedereen bemind is in de ogen van God. Wat uw situatie ook is, waar je ook bent geboren, God bemint u zoals ge zijt. En hij wil u meenemen in die relatie die hij eigenlijk met ons allen wil, zonder onderscheid van achtergrond, ras, etniciteit, het maakt eigenlijk allemaal weinig uit, want in de ogen van God zijn we allen even belangrijk. De paus die vestigde ook de aandacht op het lot van duizenden migranten, vluchtelingen en anderen die bescherming nodig hebben in Libië en deed een oproep aan de internationale gemeenschap. In het kader daarvan ook, van datzelfde thema zou je kunnen zeggen, of datgene wat in het pontificaat van Paus Franciscus zo belangrijk al is geweest, zal Paus Franciscus Griekenland en Cyprus bezoeken. En dat in de eerste week van december dit jaar. Dat zei hij in een interview met een Argentijns persagentschap. We zouden kunnen zeggen dat hij misschien wel op deze manier opnieuw de aandacht wil vestigen op het lot van de vluchtelingen. De wintermaanden komen er terug aan en dat zal ongetwijfeld bijzonder veel leed en moeilijkheden teweeg brengen voor de vele mensen die gevlucht zijn, zij het omwille van oorlog of omwille van moeilijke economische situatie. Deze apostolische reis zal plaatsvinden van 3 tot 5 december. We hebben nog geen details, maar we zullen u zeker daarvan op de hoogte houden. We weten ook niet welke plaats hij dus zal bezoeken, maar het eiland Lesbos zou bijvoorbeeld wel een mogelijkheid kunnen zijn. Misschien komt er ook wel opnieuw een ontmoeting met de ecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, zoals hij dat al eerder deed, en daar is ook een stevige vriendschap uit gegroeid. We zullen dat zeker voor u opvolgen en zullen daarover nog berichten. Wat we wel hebben vernomen, dat is dat eigenlijk was er aangekondigd dat de paus naar Glasgow zou gaan voor de COP26. Dat is de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Maar volgens de laatste berichten zou de paus dat afgezegd hebben. We weten ook niet waarom. Er is geen verklaring gekomen vanuit het Vaticaan daaromtrent. Maar ook daar zullen wij het zeker voor u opvolgen en u op de hoogte houden. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan geven we ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monseigneur Sebastian Chico Martinez benoemd tot bisschop van het bisdom Jaén in Spanje. En heeft professor Jeffrey David Sachs, directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling aan de Columbia University in New York, benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.